Hey, ik kijk elke keer naar de slider op mijn podcast machine, zeg maar, waar ik dit muziekje zelf zachter zet. Dus ik ben het helemaal, ik ben helemaal een one-man band. Dus als ik een beetje naar links kijk, dan denk je, dan is dat dus de reden. Oké, vandaag wordt een beetje een rommelig podcast, want ik heb niet een heel spreekbeurt, maar er zijn een aantal dingen die ik wil delen. En die mij geraakt hebben of die mij bezighouden. En die hebben meer iets te maken met mijn privéleven. En gelinkt met mijn werk als traumacoach. Ten eerste, je ziet achter mij dat mijn kamer er een beetje rommelig uitziet en een beetje leeg. En dat komt omdat ik een nieuw kantoor heb waar ik denk zondag naartoe verhuisd. Tenminste, al mijn spullen naartoe verhuisd. Er staat al een bureau en dergelijke. En ik zal vanaf daar voortaan mijn podcast, mijn 1-op-1 sessies, maar ook mijn live sessies. Dus als cliënten naar mijn live willen komen, dan kunnen ze daar bij mij op bezoek. En ik ga daar nog veel meer maken, zoals nieuwe programma's en een cursus. En ik ga de cursus weer live doen, et cetera. Dus ik ga daar in het kantoor echt al heel veel leuke dingen doen. Maar dat betekent wel dat waar ik nu ben, dat het er een beetje uitziet als een... Ik zit ook op een krakkemikker stoeletje. Dat het er nu uitziet als een lelijke kamer met die verwarmingsbuis en zo. Maar ja, het is even wat het is. Een ander ding wat mij privé bezighoudt. En dat heeft meer te maken met de podcast. Want ik ga vandaag 2 kiezen laten trekken. Dat is echt pijnlijk, denk ik. Ja, ik heb al vaker een kies laten trekken. En toen lag ik er wel even een paar dagen af. En ik ga wel proberen om die podcast morgen alsnog te doen, maar het zou kunnen zijn dat ik met zo'n gezicht op de bank ligt, het creperen van de pijn, en dan spijt het mij, maar dan kan ik gewoon niet vol enthousiasme een podcast gaan doen. Ik denk ook niet dat jullie mij zo willen zien, dus dat bespaar ik je dan. Wat is het andere wat ik wil delen? Ik zit de hele tijd met een bericht voor mij wat iemand gedeeld heeft, en ik denk dat ik er gewoon in ga duiken. En ik ga hem ook voorlezen. Het is best wel een lang bericht. Ik ga hem voorlezen. Dit is nou even de podcast die daarover gaat. Over de dingen die ik ervaar als mens. Terwijl ik een traumacoach aan het zijn ben. Laat ik dit eerst zeggen. Mijn trauma, mijn overtuiging tot vorig jaar was: niemand heeft aandacht of oor voor mijn ervaringen, mijn kennis, mijn inzichten. Zelf, ik met mezelf alleen, had altijd wel de overtuiging dat ik echt wel wist wat ik aan het doen was en dat ik echt wel slim was en dat ik heel veel ervaring had, heel veel geleerd. En ik had ook al heel veel spirituele kennis tot mij genomen. Dus ja, ik had wel heel veel zelfvertrouwen daarin. Ik had wel heel veel vertrouwen in dat ik iets wist. Maar mijn vertrouwen met de buitenwereld was altijd best wel minimaal. En ik ervaarde dat ook in eigenlijk al mijn relaties, dat als er een situatie was of een gebeurtenis of wat dan ook, en ik wilde mijn inzicht daarover delen, dan werd het eigenlijk altijd een beetje van tafel gewimpeld van: nou, dat is niet waar, of nou, dat zie ik niet zo, of et cetera, et cetera. Het was altijd, zeg maar, ik voelde het altijd als het ontkennen van mijn kwaliteiten, als het ware, van mijn ervaringen, mijn kennis en mijn inzichten. En dat bleef ik maar ervaren eigenlijk heel mijn leven lang tot mijn 46ste. Ik ben nu 47. Dat betekent dus dat ik dat vorig jaar dit had. Vorig jaar ben ik dus een heel traumatraject ingegaan en ben ik mijn authentieke zelf op gaan zoeken. En dat begon bij een sessie bij Alice, een stemcoach. En die heeft me eigenlijk... Ik ging er naartoe omdat ik vond dat mijn stem hoog was. En ze zei van: ja, maar wat is nou je echte stem? Wat is nou je echte identiteit? Wat is nou jouw authentieke, ware zelf? Toen begon die reis en ik ben een beetje verkouden, hoor ik. En toen ging ik het hele proces in met ayahuasca en een eigen coach en een traumastudie, et cetera, et cetera, et cetera. En toen ontdekte ik tijdens de studie bij de Bridgman Academy van Robert Bridgman dat ik eigenlijk alles al wist wat er stond. Alleen ik wist het niet zo uit te leggen zoals dat daar in de studie stond. Dus alle kennis had ik al. Er was weinig nieuws. En heel veel van die dingen die ik las waren vanuit mijn eigen inzichten. Waren mijn eigen ideeën, mijn eigen intuïtie, mijn eigen inzicht over hoe de wereld in elkaar steekt. Dus tijdens die studie begon ik steeds meer te herkennen dat de buitenwereld eigenlijk hetzelfde over dit soort dingen dacht als dat ik dacht. Dus mijn kennis mocht er ineens zijn. Mijn traumacoach, of mijn coach zei toen tegen mij van, want ik ontdekte dus dat ik zelf mensen wilde gaan helpen, dat ik in mijn kracht kon staan als ik mensen kon inspireren en enthousiasmeren. Dat deed ik als kind zijn en als jonge jongen altijd al op verschillende plekken met sporten en met de baantje die ik toen had. Maar nu had ik een thema, trauma, mijn eigen trauma, waar ik heel veel over wist, waar ik andere mensen mee kon inspireren. Dus die passie die openbaarde zich voor me, mijn zielspad openbaarde zich voor me. Dat is iets is wat ik graag zou willen doen. En toen zei mijn eigen coach, zei, je moet het gewoon doen. Je moet gewoon starten. En op het moment dat ik ging starten, ben ik gestart met een podcast. En een podcast was voor mij de beoefening om mijn stem te laten horen. Om te laten horen wat mijn authentieke zelf is. Wat mijn gedachten zijn, wat mijn inzichten zijn, wat mijn interesses zijn en mijn passie. Om daar echt voor te gaan staan en het risico te durven nemen dat ik volledig afgekeurd zou worden door de buitenwereld, wat mijn ervaring altijd is geweest hiervoor. Dus die podcast starten was ik die in het vuur ging staan. Ik die wist dat ik heel veel te delen had. Dus ik voelde me wel in mijn kracht staan. Ik had er wel heel veel te leren, maar het risico om afgewezen te worden, dat was mijn vuur. En ik ging daarin staan. Ongeacht wat het resultaat was, dat was mijn demon aankijken, mijn monster aankijken, mijn donkerte, waar ik doorheen moest om naar het licht te komen. Oké, dus ik ben die podcast gestart. Nou, best wel een succes. Hele mooie gesprekken gehad. Ook heel veel reacties op gekregen. En op een gegeven moment ben ik langzaam mensen gaan helpen met hun eigen trauma's. En mijn inzichten met ze gedeeld. En gedeeld of ze hen geholpen hoe ze stappen kunnen maken. En dat ze eigenlijk alles wat ik zelf gedaan heb, deel ik met mijn cliënten. En dan met nieuwe kennis natuurlijk, want ik ben elke dag bezig met het leren. Heel veel van Gabor Maté, mijn grootmeester, zeg ik altijd. Natuurlijk mijn studie van Robert Bridgman. Eigen inzichten, eigen ervaringen, de eigen risico's, de eigen vuren waar ik doorheen moest. Alles bij elkaar gebundeld, dat is nu eigenlijk wat ik overdraag aan mijn cliënten. En ik merk telkens dat het werkt. En dat mensen gewoon echt serieus een heel ander leven gaan leiden. Veel gelukkiger, veel lichter. En ik herken mezelf daarin. Ik herken mezelf in waar ze stonden en ik herken mezelf erin waar ze nu staan. Er zijn mensen die bij me komen die paniekaanvallen hebben, die niet naar buiten durven. Ik heb zelfs mensen die praten over het stoppen van dit leven nu, uit het leven stappen. Er zijn zelfs mensen die bij me komen die hun ouders niet meer durven spreken. Noem maar op, van alles. Burnouts. Mensen die niet durven praten met mensen met macht, met leidinggevenden. En stuk voor stuk komen ze allemaal bij mij. En het is zo bizar om te zien dat doordat ik me authentiek laat zien, dus mijn pijn en mijn verhaal en mijn processen, dat zij daaruit inspiratie halen en zelf die dingen gaan toepassen. En nu op een gegeven moment reisjes gaan plannen, met hun managers in gesprek gaan en authentiek durven zeggen van hey, ik ben bang. En dan met liefde ontvangen worden en hulp en steun krijgen. En zo gaat het maar door. Dus ik voel heel duidelijk dat dit mijn authentieke zielspad is. Dat heeft zich geopenbaard. Het is niet iets waar ik naar zocht. Het enige waar ik altijd naar zocht toen ik nog echt vol fotograaf was en videograaf, was wat kan ik nou opbouwen wat helemaal van mij is? Want ik ben als videograaf en fotograaf met mezelf aan het verhuren in uren. Dus jij huurt mij voor 5 uur, ik film voor jou. Ik maak een edit en ik geef het product aan jou en ik ben klaar. En dat is dan het resultaat. Ik zit thuis met het geld. Maar er is niks van mij. Dus mijn passie of mijn drijf was, ik zoek iets wat van mij is, wat ik kan bouwen. Wat ik zeg maar langzaam kan opbouwen en meer kan laten groeien en meer kennis erin en meer ervaring erin en meer uitbreiden. En dan mijn zijtakjes en dan bijvoorbeeld een abonnement en een product en een dit en een dat. En ik die dan zeg maar vanuit mijn inzichten en creatie dit helemaal bij elkaar maakt. En ik wist niet hoe dat eruit zou moeten zien. En in de fotografie kon ik het niet vinden. Terwijl fotografie tot het einde van de dag van mijn leven altijd onderdeel van mij zal zijn. Het creëren van beeld is gewoon mijn creatieve outlet. Dat hoort gewoon bij mij. Dat blijf ik ook gewoon doen. Maar daarin kon ik dit niet vinden. En nu weet ik dat mijn ziel als het ware al aan het kloppen was van Jamie, jij moet een kant op waar je dit gaat doen. Oké, maar wat dan? En toen kwam ik op bij een mannencirkel en toen zag ik dat iemand iets deed. En toen dacht ik van oké, dit is het, nou bla bla bla. Heel lang verhaal, maar op een gegeven moment openbaarde zich voor mij het trauma-coachen, trauma-informed coachen. Mensen helpen met hun belemmerende overtuigingen, mensen helpen met hun angsten en met hun pijnen. En elke keer weer, als ik een cliënt mag ontvangen, dan denk ik bij mezelf, oké, geen idee waar dit naartoe gaat. Hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik deze mensen helpen? En gaandeweg komen de antwoorden als het ware gewoon vanzelf. En dat is zo bizar om mee te maken. En dat noem ik je hogere zelf. Je kan intunen in je hogere zelf. Ik heb ook een podcast gedeeld waarin ik een visualisatie met mijn coach heb gedaan, waarin ik contact had met mijn hogere zelf. En dat hogere zelf tegen mij zei, je hebt altijd een lijntje van jou naar mij, dat je altijd in kunt tunen om de antwoorden te krijgen. En tijdens de cursus en tijdens de gesprekken met de cliënten heb ik heel vaak, als niet elke keer, dat ik eigenlijk al spreek voordat ik erover na hoef te denken. En dat ik daarna naar mezelf zit te luisteren en denk van zo, nou die kwam goed binnen. Dat was ad rem of dat was heel scherp. Dus ik mag in één keer gaan geloven en ik heb in één keer vertrouwen dat de buitenwereld echt iets heeft aan wat ik deel. En dat is een hele mooie ervaring voor iemand die tot 46ste altijd het gevoel heeft gehad dat het nooit iemand waarde hechtte aan zijn kennis en inzichten en inspiratie en creatie. Dat was mijn overtuiging. En nu ervaar ik in één keer de andere kant. En toen kreeg ik een mail. Sorry, het is geen mail, het is een bericht die gedeeld werd in de WhatsApp-groep waar de mensen in zitten die de pilot hebben gevolgd van mijn cursus. En in de cursus, ook weer daar, continu, mag ik lezen dat mensen in één keer ontdekken wat hun trauma is. In één keer gesprekken voeren met hun partner op een andere manier. In één keer contact maken met hun ouders die ze heel lang niet meer gesproken hebben. En ik zag dit bericht, en het is best wel een lang bericht, en ik ga hem gewoon voorlezen. En ik ben niet zo'n hele goede voorlezer, dus ik hoop dat ik het goed ga doen. Maar hierin wordt verteld dat ik een aantal hele simpele dingen eigenlijk vertel aan deze persoon. Die zo simpel zijn voor mij als ik het zie, dan denk ik van ja, maar eigenlijk breng ik helemaal geen waarde. Zie, dat is weer dan die overtuiging. Terwijl zij heel haar leven ziet veranderen door één klein inzicht. En dat kleine inzicht, als jij dat hoort, dan denk je misschien of ja, zo bijzonder is dat niet. Maar je moet maar net niet dat inzicht hebben en je hele leven lang de overtuiging hebben dat het anders is. En dan zegt iemand gewoon één klein dingetje, dan verandert heel je leven. En zo, ik wil alleen maar aangeven dat soms kan heel je leven zo veranderen met één klein dingetje. Ik vond het zo mooi als een voorbeeld hoe iemand van punt A naar punt B gaat door een gesprek met mij, door een 1-op-1 coaching met mij van 90 minuten. En waar we een aantal dingen bespreken en dat ik een aantal dingen zeg en dat zij in één keer het licht als het ware gaat zien. Oké, ik ga hem proberen voor te lezen als ik het niet heel goed doe. Neem het mij niet kwalijk. Oké, zij begint. Mijn angst voor dominante mensen, mijn moeders afwijzing, ik altijd klein meisje steeds meer pleasen, heeft geresulteerd tot een tweede burn-out in 5 jaar. En het altijd naar iedereen verklaard met het komt omdat ik geen moederliefde heb gehad. Ik durf niet voor mezelf op te komen, klap dicht, bevries of vlucht. Zij, mijn moeder, raakte op haar 17e zwanger en heeft me altijd van zich afgeduwd met schelden, jaloezie, nooit een knuffel, etc. Toen ik dit aan Jamie vertelde, vroeg hij aan mij of ik haar wel eens heb voorgesteld als kind wat zwanger raakte. Dus ik stelde de vraag, kun jij jezelf voorstellen hoe je moeder op haar 17e jou kreeg? Dus zij was 17, je moeder was 17 jaar, krijgt jou. 17 jaar, weet je hoe jong je dan bent? Dan ben je gewoon een kind. Dus kun jij inbeelden, kun jij je ouders zien, kun je moeder zien als kind, als 17 jaar, die zwanger raakt en die heel haar leven aan haar neus voorbij ziet gaan? Want vooral in die tijd, zeg maar goodbye tegen al je dromen. Dit is wat jij gaat doen, mama van je kind. Kun je dat voorstellen? Nee, zegt ze. Ik zag haar als mijn moeder waar ik nooit liefde van kreeg. En toen zei hij, Jamie, je moeder was een kind, net 17, en dat kind kreeg een kind van een jongen die ze net had ontmoet. Ze heeft zich nooit kunnen ontwikkelen, nooit school afgemaakt en nooit een echte grote mensenbaan gehad. En jouw moeder is dus eigenlijk altijd dat kleine meisje gebleven van 17. Dat brak mij open en ik kon mijn moeder ineens van een hele andere kant zien. Door mijn trauma werd in de tweede burn-out beland, had ik nu de grote angst voor mijn manager. Alles wat met mijn werk geassocieerd, sloeg de angst in mijn hart. Tot Jamie zei, je kunt blijven vluchten, ook nu weer, naar een andere baan, maar zolang jij de angst niet aangaat, blijft dit patroon zich herhalen. Je kunt het doorbreken door jouw manager te vertellen wat jij nu doormaakt, ook jouw angst voor haar. Dus, je kunt blijven rennen voor die pijn, je kan blijven vluchten voor die pijn. Je kan zeggen van, nou, hier heb ik weer pijn, ik ga weer naar een andere baan. Oh, dan heb ik weer pijn, ik ga weer naar een andere baan. Wat je ook kan doen, en dat is facing your fears, je vuur, ga er doorheen. Tegen de persoon zeggen waar je zo bang voor bent. Niet jij maakt mij bang. Ik wil je even wat delen. Ik voel mij bang in jouw bijzijn. Ik voel mij bang als ik aan jou denk. Oké, waar komt het vandaan? En dan kun je daarover praten. Je authentieke zelf laten zien op het meest enge plekje, zeg maar. Dus wat zij dus doet bij de manager. Nou, dat deed ik gisteren tijdens ons maandelijk gesprek door de telefoon met haar. En haar reactie was zo fijn. Ze vond het vreselijk dat ik mij zo had gevoeld en voelde. En ervoer oprecht medeleven en behulpzaamheid. Ik stapte uit mijn verhaal. Dus de reactie van de manager was, oh, maar nu zie ik jou. Nu zie ik jouw authentieke, pijnlijke jij. Oh, maar omdat jij authentiek spreekt tegen mij, reageer ik, manager, authentiek, compassievol en met liefde naar jou. Dat is wat authenticiteit doet. Authenticiteit verbindt. Wanneer jij authentiek jezelf laat zien, dat, zonder dus te wijzen, zonder dat veroordelen, zonder de verantwoordelijkheid bij de ander te leggen, maar authentiek, ik voel mij zo, zal de ander bijna altijd vanuit compassie, liefde en oprechtheid reageren. Dat is wat authenticiteit doet. Oké, ze gaat verder. Ik heb ook nooit met mijn moeder gepraat over vroeger, haar vroeger, omdat ze nooit pogingen gedaan had om met mij te praten. Maar toen ik vanochtend alleen met haar was, heb ik haar gevraagd hoe het eigenlijk voor haar geweest was om als 17-jarig meisje zwanger te raken. En ze was zo verrast, maar ik merkte dat ze er graag over wilde praten. Zie je, mama die wil in één keer praten erover, omdat jij gewoon authentiek interesse toont. Ze had het thuis niet fijn en ontmoette de jongen die gitaar speelde in een bandje. Na die avond gebeurde dus dat ongelukje en ze was te jong en onwetend om de juiste stappen te nemen. Mijn vader en zij kwamen bij mijn oma, vaderskant, te wonen, waar zij het heel vies vond en de alcohol werd door iedereen gebruikt. 5 zoons en een oma, dus al die zoons en oma flink aan de alcohol. En daar zit dat meisje van 17, net zwanger, heel haar toekomst voorbij, zit zij dan in. Mijn moeder wou na een tijd eigenlijk terug naar huis, maar mijn vader bleek zo bezitterig en sleurde haar over straat weer terug. De verdere details heeft ze mij bespaard, zei ze. Dus, ze zegt, ik heb het heel erg slecht gehad. Nu, na 55 jaar, heb ik voor het eerst begrip voor haar. En ik zie hoe zij haar hele leven, nu 73, heeft geworsteld en altijd een ongelukkig leven heeft geleid. Het maakt niet goed wat ik heb ondergaan, maar het zorgt er wel voor dat ik haar met meer zachtheid kan kijken, kan zien. Dit is het, hè. Het is niet zo, omdat mama dit allemaal heeft meegemaakt, is het in één keer allemaal oké wat jij hebt meegemaakt? Nee. Jij hebt gewoon fucking veel pijn. Jij hebt gewoon fucking veel, gewoon een zwaar trauma. Heel veel zwaarte om te dragen. Dat is echt een heel proces om doorheen te lopen. Bagatelliseer dat niet. Maar er is ineens niet een boosdoener. Er is in één keer iemand die niet capabel is om jou dat te hebben gegeven wat je zo nodig had. En daardoor heb je dat trauma. Maar nu is er geen duivel of een boosdoener of een zwart persoon of iemand die je moet haten. Nu is er iemand waar je ook met zachtheid naar kan kijken. Nu is er een klein meisje in je moeder waar je in één keer begrip voor kan hebben. En dat verandert heel veel. Ik heb Jamie vanmorgen al bedankt na mijn gesprek met mijn manager, maar wilde toch nog even hier delen. Ik merk dat ik langzaam op het goede pad terechtkom en weet zeker dat Jamie mij daarin de juiste ondersteuning en begeleiding heeft gegeven. Oké, zoals ik zei, ik ben niet de beste voorlezer en deze podcast is niet een heel pleidooi over een bepaald thema. Alleen, misschien is dit het. Ik ben het levende bewijs dat je bijna, als niet heel je leven, met een bepaalde overtuiging rond kan lopen die je in je jeugd hebt meegemaakt of die je in je jeugd hebt gekregen. En daar eigenlijk onder leidt. Ik heb altijd geleden onder het idee, ik mag mijn kennis niet delen, want niemand gelooft mij of niemand vindt dat van waarde. En wanneer je het pad gaat bewandelen van zelfheling, van traumaheling, zelfliefde, zelfacceptatie. Ik heb ook al mijn lelijke kanten geaccepteerd. Die deel ik ook in mijn 1-op-1 met de cliënten. Dat mijn lelijke kanten dit en dit en dit zijn. En ik accepteer ze. En dat zij dat ook mogen doen. Dat hele proces zorgt ervoor dat het pad wat eigenlijk voor jou uitgestippeld is, waar jij voor gekozen hebt om hier op aarde te bewandelen, wat ik dus gekozen heb om hier op aarde te bewandelen, dat het openbaard wordt. En wanneer het openbaard wordt en je volgt het, dan floot alles vanzelf. Dan komen er dit soort berichten. En dan zitten er de mensen in de cursus die allemaal groeimomenten meemaken en die doorbraakmomenten meemaken. Maar bijna iedereen in de cursus heeft door de cursus daarna nog eens een 1-op-1 sessie met mij geboekt. Omdat ze merken van wacht, nu heb ik eindelijk tools. Nu heb ik eindelijk inzicht over mijn leven. Nu kan ik een stap verder. En dit is totaal geen pleidooi over hoe intelligent en hoe mooi ik ben. Maar dit is de kracht van authenticiteit en je zielspad bewandelen. En dit ga jij en iedereen meemaken die het zielspad bewandelt. Die zichzelf volledig accepteert. Die naar binnen gaat en niet de antwoorden buiten zoekt, maar binnen. Als je dat doet, dan mag jij de dingen meemaken zoals ik ze nu meemaak. En ik ben eigenlijk alleen maar fucking dankbaar dat het mag. Dat ik dit mee mag maken. En dat ik het gedaan heb. En ik ben heel trots op mezelf dat ik heel die zware shit heb aangekeken. Ik ga zelfs een podcast opnemen met mijn vader, die mij geslagen heeft met de riem in mij op straat gezet. Ik ga een podcast met hem opnemen om iedereen te laten zien hoe je een gesprek kan voeren met iemand waar je niet meer naar wijst dat jij de boosdoener bent, maar dat jij een kind bent die ook zijn eigen shit heeft en die niet wist hoe hij dat op de beste manier kon doen met mij. Hoe hij mij op de beste manier kon opvoeden. En dat is, weet je dat ik gewoon regelmatig berichten krijg van mijn vrienden, is die podcast er al, omdat ze allemaal problemen hebben met papa. En zij willen het allemaal zien. Dus ik ben gewoon heel blij dat ik dit nog mag meemaken. Dat ik deze stap heb mogen maken. Dat ik mijn authentieke zelf heb mogen ervaren. Dat ik die nu ervaar. Dat ik mijn zielspad bewandel. En dat ik dit soort berichten krijg. Laat mij een voorbeeld voor jullie zijn dat je dit allemaal kan bereiken. Het kan allemaal. Het enige wat je hoeft te doen is in het vuur te gaan staan. Je eigen vuur. Dit was mijn spreekbeurt vandaag. Ik hoop dat ik morgen geen last heb van mijn kiezen. Dat ik niet zo'n dikke gezicht heb. Ik verwacht het wel. Dus als er morgen geen podcast komt, vergeef mij. Geef me enkele dagen of één dag de tijd om te herstellen. En dan ga ik vol gas weer verder met de challenge. Ik maak wel 31 dagen af. Dus als ik morgen en overmorgen bij wijze van spreken geen podcast doe, dat betekent niet dat ik er minder doe. Dan ga ik gewoon een paar dagjes langer door. Alright, thanks jongens en voor het luisteren en kijken. En tot zo snel deze keer.